Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar een dominee van Wits uit Nieuwegein op voor te gaan. Volgende week zal dominee Kuik uit Kampen voorgaan. Onze organist is de heer Jaap Wijma. Ons aanvangslied is gezang 438 vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Stil tot de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, in de naam van hem die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou, vrede, barmhartigheid, vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zongen zo even, met een niet al te bekende wijs, dat hebben we allemaal een beetje gemerkt misschien, maar een mooi lied, en dat gaat over de volharding der heiligen bij de Hebreeënbrief. U weet dat die grote galerij van gelovigen. Nou, daar gaat het eigenlijk vanavond ook over. Het gaat over het thema werkers in de oogst. Jezus vraagt, bid om arbeiders in de oogst. Nou, dat heeft alles te maken met volharding van de heiligen. Daarom willen we straks die laatste twee versen van dit lied ook nog zingen. En de begintekst is uit Hebreeën 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo menigte van getuigen worden omringd, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Wij zingen dus gezang 438, de versen 4 en 5.
Oh.
gaan u God danken en bidden om de Heilige Geest in de opening van de schrift en die van onze Heiland Jezus Christus getuigen. Laten wij bidden. Machtige en liefdevolle God en Vader, dank u voor uw grote trouw en voor uw goedheid, dat u ons ontvangt in uw eigen naam, Heer Jezus. U, de Zoon van God, die gekomen bent om te zoeken en te redden en te vernieuwen wat verloren was. Wij danken u, Heere, en bidden u om uw Heilige Geest, dat de woorden van u, Heere, binnen mogen komen. En dat wij niet alleen maar bekende klanken horen, die ons leven niet veranderen, maar dat we door de Heilige Geest het reddende evangelie mogen horen, dat het binnenkomt, God, dat het landt in ons hart, dat het landen mag. Wat u wilt zeggen, wat u ons mee wilt geven. Opdat we niet vergeetachtige hoorders van het woord zullen zijn, maar daders van het woord. Heere, u kent ons. En u kent ons ook in onze zorgen om de kerk. Onze zorgen om de neergang van de kerk in Europa en in ons eigen land, in onze dorpen, in onze steden. En wij hebben daar ook deel aan. Het is niet alleen maar een lot dat ons overkomt, maar wij zijn ook een falende kerk geweest en wij zijn zo vaak falende kerk. En daarom danken we u dat we vanavond hier mogen zijn en ons falen aan u mogen geven. En u mogen vragen om de geest van de vernieuwing, dat we in uw wegen mogen gaan. En dat de woorden van u ons hart zullen veranderen en vernieuwen. En dat de Heilige Geest ons gegeven mag worden. En dat de woorden van u, Heere Jezus, die bij ons binnenkomen, in ons zullen zijn een stroom van levend water voor andere mensen om ons heen. Vader, zegen ons zo in dit samen zijn. Hier of waar we ook zijn, nu of later, uit genade bidden we u dat alleen om Jezus wil. Amen. De preek gaat zo meteen bij het evangelie van Matteüs hoofdstuk 9, de versen 35 tot en met 39. Maar ik wil heel bijzonder ook lezen een stukje uit Ezechiël, de profetieën van Ezechiël. Daar wordt niet zo vaak over gepreekt en dat is eigenlijk wel heel erg jammer, omdat het zo bijzonder ook past in de tijd waarin wij leven. En Jezus die roept op om te bidden om arbeiders in de oogst en die een hart van een herder hebben. En hij ziet hetzelfde in zijn tijd wat Ezechiël zag in de tijd toen hij profeet was. Ezechiël leefde heel kort voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem en heel kort erna. En al zijn profetieën bewegen zich in dat gebied. Nou, daarom lezen we nu eerst Ezechiël 34, de eerste 16 versen. En dan de tweede schriftlezing uit Matteüs 9, de versen 35 tot en met 39. Dus Ezechiël 34, 1 tot en met 16. En Matteüs 9, de versen 35 tot 39. En bij dat laatste gedeelte is ook de preek gehouden, dus de preektekst. Ezechiël 34. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Maar jullie eten het beste op en kleedt u met de wol. U slacht het gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. En het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet op. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. Ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen. En op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. En er is niemand die naar ze vraagt. En er is niemand die ze opzoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo waar ik leef, spreekt de Heere. Heere, voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel zijn geworden, omdat er geen herder is en mijn herders niet naar mijn schapen hebben gevraagd, maar de herders zichzelf hebben gewijd en mijn schapen niet hebben gewijd, daarom herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen niet langer meer zichzelf weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze niet langer meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en ik zal naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze zijn verspreid, op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. Ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze laten neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen en het gebrokene zal ik verbinden, het zieke zal ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze wijden zoals het hoort. En dan gaat er nog een poosje verder over de belofte van de goede herder, de Messias, de grote nieuwe David, omdat het huis van David opgeruimd is door God. En dan lezen we in Matthäus 9 verder. En daar gaat het over deze nieuwe herder. Deze nieuwe herder waar Ezechiël al belofte van had. En we lezen het laatste stukje van Matthäus 9. De versen 35 tot en met 38. En tekst voor de preek is het laatste woord van Matthäus in hoofdstuk 9. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en hij gaf onderwijs in hun synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren. Zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Dat is de tekst voor de preek. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders, werkers in zijn oogst uitzendt. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart. Amen. Ter inleiding op de preek willen we met elkaar zingen uit Psalm 79, het derde en het vijfde vers. Psalm 79, de versen 3 en 5. MUZIEK na het amen van de preek. We hebben dan kan zingen Psalm 126, de eerste twee versen, Psalm 126, versen 1 en 2. Daarna willen we ons geloof beleiden en in antwoord op de geloofsbeleidenis zingen van Psalm 126, het derde en het laatste vers. Dus Psalm 126, vers 1 en 2, direct na het amen van de preek. En vers 3, na de geloofsbeleidenis. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters. Wij horen van neergang in de kerken. U niet? We zien het onder onze ogen gebeuren, toch? Zou er een antwoord zijn? Een antwoord op secularisatie en kerkverlating. Velen hebben de kerk en het geloof losgelaten. Ik heb zelf mogen werken in een missionaire gemeente. En om kerkverlating tegen te gaan, bouwden wij bruggen in de samenleving. En ja, gelukkig, God heeft het gezegend, er kwamen soms buitenstaanders binnen. Maar voor anderen waren diezelfde bruggen loopplanken de kerk uit. Ja. Deden wij er dan goed aan? Nou, alles wat we uit liefde voor God doen, daar doe je goed aan. Want de zegen zit niet in onze activiteiten. Maar ik heb wel gemerkt, en jullie merken dat ook, er is een soort verlegenheid ontstaan bij ons christenen. Verlegenheid alsof we met z'n allen onontkoombaar in een negatieve spiraal zitten. Het wordt toch allemaal niks meer. We gaan gewoon bergafwaarts met z'n allen. Berusten we daarin? Zien wij de mensen die weggingen nog? Blijft ons hart met de liefde van de Heere bij hen die weggingen? Niet meer misschien, mag ik ook vragen, wat merken zij die weggingen van u, van jou, van mij? Ik kan een voorbeeld geven in mijn pastorale bezoeken, jarenlang mogen doen. En als je dan bij een huwelijksjubileum kwam, ouders 40, 50 jaar getrouwd, en je vroeg, gaat het mee? Dan kwamen er altijd de verhalen over de kinderen, heerlijk om naar te luisteren. Van nou, goed, ze doen het goed en... Gaan ze naar de kerk? Nee, dat niet meer dan. Ja. Tijden zijn veranderd, hè? Dus ja, kunnen wij ook niks meer doen. Kun je niks meer doen. Je kan de kinderen toch ook niet... Daar hebben we het goed voor gedaan. Ja, dan moet het maar loslaten. Is dat alles? En daarom denk ik, en daar, dat is de inzet voor deze preek. Zou het niet heilzaam zijn en niet heel erg goed zijn om het beeld van die negatieve spiraal voor de kerk overboord te doen? Weg ermee. Zou ik u adviseren, weg ermee. De beelden die Ezechiël gebruikt en ook Jezus, die komen uit de landbouwsamenleving. En Jezus heeft heel veel van, dat voorbeelden, van die voorbeelden gebruikt die uit het dagelijkse leven vandaan kwamen. En ik vroeg me af, zouden die beelden ook vandaag voor ons misschien bruikbaar zijn? Heeft het over herders die voor de schapen zorgen en over werkers in de oogst. Zouden dat bruikbare beelden kunnen zijn voor een heroriëntatie? Dat je nog eens een keer met andere ogen kijkt naar kerkverlating en naar de mensen om je heen. Dat je met de liefde van de Heer naar ze kijkt. En zou dat misschien kunnen? Ja, dat moet maar denken, hè? Toch? Goed, het gaat namelijk niet om activiteiten van u, van jou of mij. Maar Jezus zegt heel eenvoudig, het gaat om oogst. Je hoeft aan niks anders te denken dan een oogst die hij ziet. Nu en straks in de voleinding bij het eindoordeel. En daarom zegt Jezus, bid om werkers in de oogst. Want God zelf is die herder. En hij zendt werkers uit, niet zomaar werkers, maar werkers met een hart voor de kudde. Dat maakt natuurlijk wel uit. Hè? Je kan natuurlijk heel veel activiteiten hebben, maar als je geen hart voor de kudde hebt, dan doe je daar dan in die kudde. Dus begin met dat bidden. Dat is zo belangrijk. Bid daarom. Alleen samen met anderen. Bid daarom, want schapen zonder herder gaan dwalen. Daar was Mozes bang voor geweest toen hij ging sterven. Toen dacht hij van, als ik er niet meer ben, dan is Israël een soort herderloos volk, schapen die geen herder hebben. En toen bad hij om een opvolger dat Israël niet zou zijn als schapen zonder herder. Maar Ezechiël, de profeet in de tijd van de ballingschap, die zag wel allemaal schapen zonder herder. En Jezus zag in zijn tijd ook heel veel schapen zonder herder. Zien wij ook schapen zonder herder? Ja, soms denk ik, ben ik zelf ook een soort schapen zonder herder, maar zijn niet die schapen zonder herder, waar zijn die dan? Nou, Jezus denkt hier aan de profeet Ezechiël, waarvan we een paar versen lazen. Die leefde eeuwen daarvoor in Jeruzalem. Zijn naam betekent sterk in God, hij was sterk in God, maar hij stond echt moederziel alleen. Net als zijn tijdgenoot Jeremia was hij priesterzoon en hij trad op tegen koningen, tegen priesters, profeten en bestuursambtenaren. Want die gingen voor zichzelf. En die zaten vast verstrikt in afgoderij. Ezechiël was een priesterzoon. Hij zag precies wat er in die tempel gebeurde. Hij keek ook achter de schermen. Wat zag hij? Nou, afgoderij, onreine seksualiteit zag hij. Zooi. Alcoholmisbruik. Maar het ging wel allemaal verstopt achter een gevel van eredienst in de tempel. En ze dachten, nou ja, zolang die tempel hier staat, kan ons niks overkomen. En ze gingen gewoon door met een oude leventje. Maar als wij God niet eren, dan komen foute goden de plaats van God innemen. En dat is altijd zo geweest, vandaag ook zo. Eerzucht, lust, geld, carrière, genot en geweld. En Ezechiël maakte dat mee en hij zag de godsoordelen aankomen. Hij riep de mensen op om zich te bekeren. Ze deden het niet, waarom niet? Rampspoed had het volk in zijn greep. Na de ballingschap was iedereen moedeloos geworden. En ze zeiden, ja, met zoveel schuld die wij zelf op onze hals hebben gehaald, met zoveel schuld op je nek kan je gewoon niet leven. Daar kan je niet meer leven. Hoe zouden we dan nog kunnen leven als het zo erg is? Nou, dan zei Ezechiël heel eenvoudig, nou, bekeer je dan en leef. Als je je vandaag bekeert, ben je, mag ik zo zeggen, bekeerd vandaag nog. Dag. Laat God geen gras overgroeien als jij oprecht om bekering bidt. Dus dat zei hij, bekeer je en leef, maar werd gewoon niet geloofd. Ook niet toen die straf gekomen was. Toen kreeg Ezechiël gezag als profeet, want ze zagen hier alles wat hij gezegd heeft, is gebeurd. Dus dat is wel een man gods hoor. Maar de mensen bekeerden zich niet. Ze luisterden naar die mooie preken, om zo te zeggen. Maar het kwam helemaal niet binnen. Ezechiël zegt, God heeft me laten zien, jongen, ze komen bij jou, naar jou luisteren, maar in hun hart regeren de afgoden. En ze luisteren naar je alsof je liefdesliedjes voor ze zingt. Zo een love song. Zo luisterden ze naar. Dus het kwam niet binnen. En dan houdt Ezechiël uit naam van God de geestelijke leiders in het volk persoonlijk verantwoordelijk. Die glorieuze heiligheid van God verdraagt gewoon geen enkele zonde. Dat was niet voor de verwoesting van Jeruzalem en na ook niet. Israël en ook wij moeten niet denken dat wij een soort natuurlijke bondgenoot van God zijn. Alsof God ons nodig heeft om... Nee. Wij zijn niet een soort bondgenoot. Er is niet een bondje van ons met God of zo. En daarom heeft God de monarchie van David opgeruimd. Gewoon opgeruimd. Er was niks meer van over. Maar God gaf wel een belofte van een nieuwe herder. Een nieuwe David die zou komen. De grote zoon van David. De Messias. Hij is de herder met hart voor de schapen. Die heeft de macht om de afgoden op te ruimen en om hier een nieuw hart te geven. Dat. En waar niemand van ons iets goed kan maken, redt God omwille van zijn naam. Want ja, God ziet in jou en in mij geen mogelijkheden om wie dan ook maar te bekeren en geloof te geven. Wij kunnen geen mensen terechtbrengen, je kinderen niet, je kleinkinderen niet, niemand niet. Dat doet alleen Jezus, de Messias, door de Heilige Geest. Want hij is met de Heilige Geest door God gezalfd. En daarom is genade niet een goedkoop luisteren naar preken, mooie preken, saaie preken, ernstige preken of vrolijke preken. Nee, genade is, hey vader, bekeer je en leef dat. Bekeer je tot God, ga naar Jezus. En daarom is het zo mooi en bevrijdend om naar Jezus te luisteren vanavond. Hij leert bidden. Hij leert om werkers in de oogst. Bid de Heer van de oogst dat hij werkers in zijn oogst uitzendt. Het is zo prachtig dat Jezus dus niet alleen maar de goede herder is, maar hij is ook Heer van de oogst. Hij redt uit alles wat leeft zonder God. En wat een leven zonder God tot mislukking maakt. Wat maakt een leven zonder God nou tot een mislukking? Waar komt dat vandaan? Die neergang. Nou, Ezechiël en ook Jezus zegt dat komt door de zonde. Dat wij doof zijn voor wat God zegt. God stuurt er ons op uit, maar we luisteren niet. We doen het gewoon niet. En daar is Jezus nou voor gekomen. De allereerste bladzijde van het Matthäus-evangelie staat dat. Toen God de naam van Jezus bekend maakte, zei God door de engel, Jezus is zaligmaker. Waarom? Hij redt van zonde. Hij redt je uit de zonde en hij haalt de zonde uit je hart. Hij gaf zijn leven in onze plaats en in zijn dood en opstandingen zijn de zonden van ieder die gelooft weggenomen. Die zijn niet meer. En dan het allerlaatste stukje van datzelfde Matthäus-evangelie gaat over de grote opdracht aan de discipelen. Gaat heen, maak alle volken tot mijn leerlingen. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer ze. Ja, wat moet je ze leren dan? Onderhouden wat ik geboden heb, wat ik gezegd heb. Mijn woorden, mijn liefde, mijn genade. En dan ben ik erbij, zegt Jezus. Dan ben ik erbij. Tot aan de voleinding der wereld. Prachtig. Als wij hier zitten te luisteren naar een stukje van Jezus, dan mogen we weten dat hij erbij is. Dus als jij zegt, van, nou, ik vind het zo moeilijk met mijn kinderen over het geloof te praten, dan mag je weten, maar als ik er nou eens om ga bidden, aan Jezus ga vragen, of die mij daar wel bij wil helpen. Iedereen mag erom bidden. Bid om werker te zijn in de oogst. Bid maar om werker te zijn in de oogst. Bid maar om een hart van een goede herder. Voor alle die mensen die je kent, van wie je houdt en om wie jij je zorgen maakt dus. Nou, wie is Jezus dan? Nou, deze paar versen uit Matthäus nodigen iedereen uit om Jezus persoonlijk te ontmoeten. Maar wie is hij? Ken je hem? Nou, heel dit evangelie gaat het over hem. En Jezus bouwt de kerk als zijn gemeente in zorg voor Israël en de wereld. En dat is zo prachtig dat die herderlijke zorg van Jezus en dat gebed voor werkers in de oogst helemaal bij elkaar horen. Er is gewoon een direct verband. Oogstwerk, als je in een landbouwgebied woont, weet je dat oogstwerk, zeker vroeger als het met de hand gebeurde, was zwaar. En Jezus heeft ook niets met gemakzuchtige volgelingen, voor wie een prettig gevoel alleen al genoeg is. Ja, integendeel, weet je, de zorg van Jezus brengt wie gelooft ook in beweging. Naar buiten gericht om als werkers in de oogst eerst zelf herders te worden. Bid om werkers die herders zijn met een herderlijk hart. En zo maakte hij maaiers in de oogst van Israël tot zaaiers voor de oogst van morgen. Met Jezus verbonden, opdat ook anderen zouden zien Jezus en de hemelse Vader gaan verheerlijken. Nou ja, dat dus, hè. Mensen die weggegaan zijn, u kent ze, ik ken ze, merken dat nu een klein beetje ook aan ons. Die liefde, mag ik je vragen, is er nog een klein beetje heilig vuur in jouw hart? Nog een klein beetje heilig vuur van de liefde die mij in beweging zet? Dat zeg ik tegen mezelf, hoor. Is er in mij nog een klein beetje vuur dat me in beweging brengt? Dat spreekt dus niet vanzelf, hè. Toch? En daarom zegt Jezus, kun je erom bidden. Snap je dat? Als het niet vanzelf spreekt, dan moet je erom bidden. Toch? Kennen wij hem dan in zijn bewogenheid? Volgen we Jezus in zijn nederige dienstwerk dat zijn liefde ons leidt? Nou, Matthäus evangelie is een zendingsboek. En vooral voor wie nooit iets van Jezus heeft gemerkt. Stel eens voor dat je nu luistert en je kent de Bijbel eigenlijk niet zo goed. Dan zou je dat Matthäus evangelie eens rustig en biddend moeten lezen. Vanaf het begin van die naamgeving tot aan het eind die zendingsopdracht voor de discipelen, ook voor ons. Dus, nou, Matthäus schrijft over het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen. Dat staat direct al aan het begin in Matthäus 4, dat God, hij Gods koninkrijk predikt. We lazen net uit Matthäus 9, dat Jezus zei, dat Matthäus schreef, Jezus trok rond in alle steden en dorpen, gaf onderwijs in de synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en kwaal onder het volk. Zo begint hij ook in Matthäus 4. Het staat precies dezelfde tekst. Maar wie is Jezus dan? Nou, als Jezus dat gezegd heeft, dat hij het koninkrijk predikt, volgt in Matthäus evangelie de bergreden. Hoofdstukken 5 tot en met 7. De wet van het koninkrijk der hemelen. Als de goede herder is hij ook koning. En als hij koning is, ja, dan ben ik het dus niet. En dan zijn ook de geestelijke leiders het niet. De herders van die tijd en ik niet. Dan zeg je, nou, maar waarom zou ik dan wel Jezus geloven? Nou, dan moet je hem natuurlijk leren kennen. Als je hem leert kennen, dan wil je wel, anders niet natuurlijk. Nou, Matthäus zegt wie Jezus is. En na de bergrede begint dat in Matthäus 8 vers 1 en dat loopt helemaal door tot Matthäus 9 vers 34, dat laatste vers voordat wij de Bijbel gingen lezen vers 35. Hè. Dus Matthäus 8 vers 1 tot Matthäus 9 vers 34, daar zegt Matthäus wie Jezus is. Want Jezus moet bekend worden gemaakt. Hij moet worden gepredikt om te worden geloofd. Hij moet biddend verkondigd worden, hij moet biddend geloofd worden. Nou, in de hoofdstukken 8 tot en met 9 vers 34 vertelt Matthäus 10 wonderen die Jezus gedaan heeft. 10 wonderen. Precies 10. En met wat hij daarbij zei en leerde. Bijvoorbeeld de genezing van een melaatse. Je leest over de schoonmoeder van Petrus die hij genas. Je leest over de storm op zee. En dan nog 7 andere wonderen. Zeg maar 10 keer een doorkijkje in het leven van Jezus. 10 keer een doorkijkje in het leven van Jezus. Ik zou vanavond willen zeggen 10 fotootjes. 10 fotootjes om te zien wie Jezus is. Zo kun je Jezus leren kennen. Als je bidt. Ik weet niet hoe u de Bijbel leest. Ik hoop dat u dat doet. Maar lees jij die Bijbel ook biddend? Luther zei toen hij Jezus Christus nog niet persoonlijk kende dat hij wel de Bijbel las. Maar toen hij Christus zelf leerde lief krijgen, merkte hij iets nieuws. Als hij daarna de Bijbel las, was het net alsof de Bijbel hem las. Alsof je in de spiegel van de woorden van God staat. Dus wie leest of hoort over de daden van Jezus, die krijgt elke keer een uitnodiging om te bidden, om Jezus zelf te ontmoeten. Met een foto kun je niet praten. Nou ja, het is fijn als je een foto hebt van een overleden geliefde, je praat het tegen, maar je zegt niks meer terug. Dat is zo verdrietig. Maar Jezus leeft. Al die 10 portretjes zijn even zoveel uitnodigingen om te gaan bidden en in relatie met hem te gaan. Het is dan als het ware net alsof Jezus uit dat fotolijstje stapt en jouw hart vraagt en jouw antwoord. Zeg maar dat mini-fotoalbum. Dat is een mini-fotoalbum. Dat wordt afgesloten in dat stukje wat we samen lazen. Matthäus 9, 35 tot 38. In die verse 50. Dat is ook een soort samenvatting. Dus ik wil zeggen, als nou ons elan is ingeploft, hè, wat is het dan belangrijk om terug te keren tot de basis van het geloof? Dat je de tekst van de Bijbel nieuw gaat lezen in de kracht van de geest. Niet als bekende verhalen, oh ja, dat was vroeger en toen, nee. Maar als een uitnodiging om met deze Jezus in gesprek te gaan. Om met hem verbonden te leven. Want hij is die nieuwe David. Hij is de Messias die Israël, die Ezechiël aankondigde. En hij zelf is de basis, de grondslag. En daarom is vers 35 zo opvallend dat we het lazen. Matthäus zegt, hier gaat het nu om voor de tweede keer. De eerste keer staat in Matthäus 4 vers 23 en hier voor de tweede keer. als een samenvatting van alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Nou, het eerste wat opvalt is, Jezus trok rond. Was je dat? Jezus trok rond in al de steden en dorpen. Dat is het eerste. Jezus trok rond. Hij was overal. Hij was altijd onderweg. Hij had geen vaste wijnverblijfplaats. Hij was een soort dak- en thuisloze gewoon in zijn tijd. Dan kon hij heel dicht bij eenvoudige mensen staan. Die misschien wel in hele luxe huizen wonen. Maar had hij niet nodig. Dus Jezus zocht mensen op waar ze waren. En dat is voor ons ook zo belangrijk. Dat je niet boodschappen dropt bij mensen. Maar dat je mensen opzoekt daar waar ze zijn. Dat je meeleeft en meedenkt met ze. Dat je hun pijn deelt. En dat je daar liefde voor hebt. Dus Jezus trok rond. Hij stichtte niet een school. Zodat deden de rabbijnen. Daar konden slimme jongens de schriften bestuderen. Dan kregen ze een mooie carrière in de leiding van het volk. Hè. Dan met status en aanzien. Hè. Dat dus. Hè. Maar Jezus deed dat niet. Hij deelde het bestaan van heel gewone mensen, juist de onderkant van de samenleving. Daar was hij. Hij was in de vreugde van een bruiloft bijvoorbeeld. Hij was in de ziekenkamer waar zojuist een meisje van 12 was gestorven. Dus die zorg van Jezus, die wil nu bij ons binnenkomen vanavond. Opdat ook wij betrokken worden en ons laten betrekken in zijn zorg voor die hulp nodig heeft. Op zondag luidt het bij ons de kerkklokken als we ze hebben. Maar ja, vroeger kwamen dan van heinde en ver de mensen naar de kerk. Op sommige plaatsen is dat nog steeds zo. Reizen zoiets of in de Bible Belt. Dan lopen de mensen allemaal naar hun eigen kerk. En in steden is dat al lang niet meer zo. En op het platteland al heel vaak niet meer zo. En toen voelde ik me af, zou het kunnen zijn dat wij wel kerkgangers zijn geweest. Dat wel. En we willen trouw zijn daarin. Dat wel. Maar dat we tegelijk wegkijken bij mensen die onze liefde en aandacht nodig hebben. Dat we niet vooral zien, deze kinderen, die kleinkinderen, hebben God nodig om verzoend met hem te leven. En voor tot zegen te zijn. Om werkelijk gelukkig te zijn. En niet alleen maar voor die carrière te gaan. Nou ja, als je dat nou wilt, hè. Hey, dan moet je met ze praten, dan moet je erbij zijn natuurlijk, hè. Dus hoe zou jij met iemand het evangelie kunnen delen, als je helemaal geen liefde voor die ander hebt? Ja, dan hoef je het helemaal niet te doen, want dan wil niemand naar je luisteren. Rondtrekken, daar waar mensen zijn, met liefde. En het tweede, wat Matthäus in die samenvatting zegt, dat hij elke sabbat in de synagoge was. Hij leerde elke sabbat in de synagoge, om te onderwijzen, om te leren, om discipelen te maken. En dat droeg hij ook zijn leerlingen op na het Pinksterfeest. Hij leerde met macht, niet met wettische voorschriften, zoals de schriftgeleerden, tollenaars en zondaars, ja, die hingen aan zijn lippen. En dan denk ik bij mezelf, zou welvaart ons hebben afgestompt van God, en voor de woorden van God. Ik vind welvaart gevaarlijk. Ik moet eerlijk zeggen, mijn ogen gaan er ook steeds meer voor open. Hoe gevaarlijk welvaart is. En wat wij vanmorgen willen hebben, bestellen we vandaag bij bol.com. En dan is het er morgen. Ja, zou ons denken daardoor beïnvloed worden? Dat wij alleen horen wat goed voelt. En dat je eigenlijk de kracht van de prediking niet meer nodig hebt. Je hoort een hele goede beweging dat je zegt, nou, we moeten ook ons goed bezighouden met de liturgie. Dat is heel belangrijk, maar echte liturgie vuurt juist die prediking, vuurt die liturgie aan. En als je niet meer bij het woord leeft en je kinderen niet meer les leert van wat het betekent, ja, dan houdt dat ook op. Hè. Dus het was een stervende die in het ziekenhuis lag, die ik een pastoraal bezoek bracht. Aan het eind van het gesprek vroeg ik, kan ik misschien wat voor u doen? Weet je wat hij zei? Preken dan, meneer, preken. Hij lag op sterven. Hij wilde woorden van eeuwig leven horen. Dan voel je de nood van zo'n mensen. Van ja, nou ja. Hetterlijke zorg begint bij opnieuw de mensen leren wie God is. Omdat je zelf bij God leeft. En daarom bid ik het vandaag ook maar niet alleen voor anderen, maar ook voor mezelf. God, mag ik nog een poosje werken in de oogst zijn? God heeft mijn leven op een bijzondere manier gespaard vorig jaar. En wat heb ik dat gebed ook telkens weer nodig? Mag ik werkelijk een herder zijn? Een werker zijn met het hart van een herder. Kerkverlating, weet je waar dat begint? Kerkverlating begint als je alles vanzelfsprekend aanvaardt en niet meer nadenkt en niet meer bidt en af en toe de Bijbel leest alleen uit gewoonte. Ja, daar begint de kerkverlating. Dus rondtrekken, bij de mensen zijn, leren en dan het evangelie prediken. Het evangelie, dat is het goede woord, God alleen is koning. En dat was een prachtige boodschap. Dus niet de Romeinen regeren en niet de Joodse leiders. En vandaag mogen we zeggen niet Poetin, niet Netanyahu en hoe ze allemaal mogen heten. Geen machthebbers of wereldleiders, wie het dan ook maar zijn. Niet ik met mijn goede bedoelingen. Want onze diepste nood is dat we God kwijt zijn. En entertainment brengt niemand in het reine met God. En die namaakgoden, die krijg je zomaar niet weg. En Jezus zegt, laat ze los. Ze beloven veel. Ja, maar ze nemen alles van je af. En daarom zegt Jezus, kom naar mij toe. Als jij ook vermoeid en beladen bent, dan zal ik je rust geven. Want hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij leeft voor eeuwig en altijd als de goede herder en koning voor altijd. En als jij zonde vast wil houden, dan houden die jou bij God vandaan. Het is één van twee. Of jij geeft je zonde op, of je kiest voor de dood. Beleid zonde, breek ermee. Want hij is koning. Weet je wat je dan merkt? Dat Jezus je zonde vergeeft. Dat merk je dan. Dat is zo het machtige. Jezus vergeeft echt zonde, echt waar. Hij maakt echt levensnieuw. Er zijn zulke prachtige voorbeelden van, ook in de vervolgde kerk. En als bewijsteken daarvan, genas hij zieken. Als wij ziek zijn, gaat dat ook Jezus ter harte. En als jij ziek bent, mag je altijd op Jezus blijven hopen en vertrouwen. En Jezus heeft ook vandaag nog steeds de macht om zieken te genezen. Onderschat de macht van de Heer Jezus niet, ook vandaag niet hoor. Want ook al zou je niet meer beter worden, er is altijd vergeving en genezing om voor altijd bij Jezus te vinden. Dus dat is Jezus. Zo is Hij. En zo kom je in contact met Hem. Mag je bidden. En als je zo Jezus leert zien en je gaat naar Hem luisteren, dan ben jij zelf door Hem gezien. Jezus ziet mensen, staat er zo mooi, hè? Jezus ziet met zijn hart. Jezus ziet nooit een grijze massa. Maar je ziet altijd mensen met een verhaal. Hij ziet mensen met hun rugzakjes. Grote, zware, moeilijke rugzakjes. Juist als het nodig is, wil jij graag gezien worden, toch? Maar vaak lukt dat helemaal niet. Omdat er geen mensen zijn die jou zien. Nou, daar hoef je voor Jezus nooit bang voor te zijn. Hij ziet je wel. Hij is vol mededogen en hij verwijt je nooit. Jij kan stoer van buiten zijn en van binnen onzeker. Je kan door het leven gaan met een big smile en tegelijk boos in je hart. Status aan de buitenkant, maar een puinhoop van binnen in relaties. En dat zag Jezus, hij zag het allemaal. Hij zag al die mensen zoals ze zijn. Hij ziet ook ons zoals we zijn. En wat zag hij toen? Toen zag Jezus al die mensen zijn, die zijn moe. Afgemat liggen ze op de grond. Ze zetten geen stap meer vooruit. Ze zakken door hun poten van vermoeidheid. Ze zijn onverzorgd, geen goed eten. Ze zijn alle kanten geschaafd. Ze zijn eenzaam door verliezen, door een verslaving of door carrière stress. Dat zag Jezus. En dat ziet hij nog steeds. Maar dan is dat machtige keerpunt hier. Jezus ziet die uitgeputte mensen niet als afgeschreven mensen. Maar Jezus ziet al die uitgeputte mensen als oogst. Dat dat is het wonder van dit stukje evangelie. Grote oogst zelf. De discipelen worden apostelen om die oogst binnen te halen. Ze werden geloofd en soms ook verworpen, net als Ezechiël, net als Jezus zelf. Want als je Jezus volgt, dan merk je ook waar het leven van Jezus eindigde. Het leven van Jezus eindigde aan een kruis, niet als mislukkeling, maar als herder die het lam van God is. En Jezus, hij hoopt altijd het goede. Toen Jezus de Samaritaanse vrouw het eeuwige leven gaf, in Johannes 4 lees je dat, zag hij ook de Samaritanen als een grote oogst. Nou, voor Joods besef was het helemaal niks met die Samaritanen. Dat waren mensen met een fout geloof. Maar Jezus, hij strekt zijn hand over hen uit en zegt, kijk naar de velden, discipelen. Kijk naar de velden. Al die Samaritanen, die velden zijn wit om te oogsten. Zo kun je ook naar mensen kijken. Uiteindelijk is de oogst de voleinding van de wereld. Dan zullen de engelen de maaiers zijn. Als alles klaar is op de wereldanker. Ja, dan gaat eerst het onkruid in het vuur. En wie zich in het kwaad hebben verhard, zit er dan met de versmaade liefde van God in de duisternis. Maar al het koren komt in de schuur. De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het koninkrijk van hun vader. Bid daarom dat de Heer van de oogst werkers uitzendt die goede herders zijn. Zo prachtig, hè, wat hier staat. Toen hij die menigte zag, innerlijke ontferming, vermoeid, verstrooid, schapen, geen herder hebben. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, die oogst. Die oogst is heel erg groot. Denk niet te klein over de oogst. Al die vermoeide mensen, juist zij, die oogst is groot, maar er zijn zo weinig werkers. Dat is eigenlijk wat hij aan de orde stelt. Heb jij dat uitzicht op? Dat kan je nou weten, hoe kan je dat nou weten? Dat kan je weten aan de bewogenheid voor mensen die verdwaald zijn. Die schrijf je dus niet af als mensen verdwaald zijn. Daaraan kan jij zien of je zelf leeft van die herderlijke zorg van de Heer. Daaraan kan je zien of jij inzetbaar wilt zijn in die oogst. En de volleinding zal eens de grote scheiding brengen. Daarom kun je nooit voorbij gaan aan de ellende van zoveel mensen zonder God. Biddend en voorbiddend, bid je mee met Jezus. Nieuwe werkers in de oogst, alstublieft. De oogst is groot, u zegt het, hij is er, maar wij zien geen werkers. De fariseeën en de schriftgeleerden, die zagen dat helemaal niet. Weet je wat zij zeiden? De oogst is maar mager, klein oogstje. Gelukkig meer dan genoeg arbeiders, dat waren ze zelf, dachten ze. En onder die foute leiding gingen schapen te gronden, gingen verloren. Bid daarom de Heer van de oogst om die werkers. Want als je bidt, erken je Jezus als Heer van de oogst. Want werkers in de oogsten, nou dat zijn niet de kerkmensen die er telkens weer een schepje bovenop moeten doen. Weet je wat die werkers zijn? Het zijn zondaars, die volgelingen van Jezus werden heel gewoon. Die ook bij de mensen zijn. En die bij de Bijbel leven. En die weten dat Jezus koning is en niet de aardse machthebbers. En die bij zieken zijn. Zondaars, die volgelingen van Jezus werden. Biddend deelden ze de liefde van God in alles wat ze mogen doen. Oogsterk is zwaar, ja. Je doet het onder tranen. Maar met onuitsprekelijke vreugde om de Heer van de oogst. En dan mag ook jij in jouw omgeving rondgaan. Mag ook jij, u, mensen opzoeken waar ze zijn. Om hen te leren dat Jezus koning is en zaligmaker. Wees niet bang. Word niet moedeloos. Hij zal bij je zijn, zegt hij zelf. Tot aan de voleinding van de wereld. Zo komen panningen thuis. Amen. beleiden ons geloof in gemeenschappen met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dan ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Hij is om ons mensen en om ons behoud neergedaald uit de hemel. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en hij is een mens geworden. Hij is op de derde dag opgestaan volgens de schriften. Hij heeft gekruisigd, gestorven en geleden en is begraven en opgestaan volgens de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde zijn. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. We beleiden één heilige katholieke, dat is een algemeen christelijke en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonden, verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Voor elkaar bidden en voorbeden doen. Machtige God van Israël, u hebt profeten gezonden, Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. U hebt woord gehouden en u doet wat u hebt gezegd. Lieve Vader, zegen ons met ontzag voor uw heilige liefde en voor de vreugde om u te mogen dienen, u te mogen kennen. U houdt woord. U hebt uw woord niet voor niks gegeven. En we danken u, Heere, dat u zelf de levensbron bent, Jezus. Dat u die nieuwe David bent, die de ballingen thuis heeft gebracht. Dank u dat Israël weer thuis mocht komen in het beloofde land. En we bidden ook maar gelijk voor Israël, omdat ze zo ontzettend moeilijke situatie zich bevinden nu. Dat u Israël tot de bestemming brengen die u met dit volk heeft, uw eigen godsvolk. Dat ze tot zegen mogen zijn voor de landen om hen heen, de volken om hen heen. Voor Gazanen en Palestijnen, wie het ook maar zijn mogen. Geef hen te zien op u. En leer ook ons te zien op u. Want anders worden we ook van die moedeloze mensen. Net als in de tijd van Ezekiel zeiden, dat heeft geen zin meer. Hoe zouden we dan nog leven met zo ontzettend veel narigheid om ons heen. Maar u wilt ons leren om door die narigheid heen te kijken en om ook de hand in eigen boezem te steken van, ja, waar komt dat nou vandaan? Zou het ook onze eigen laksheid kunnen zijn geweest? Heren, we beleiden u. Toe verzoening, God. Over onze daden hebben we net gezongen. De loze daden van ons ook van ons dominees en van ouders en ja, van ons mensen, wat zijn wij toch kortzichtig vaak en wat hebben we toch weinig grote gedachten van u. En heel grote gedachten van onszelf en van kleine gedachten van u. Dan denken wij ook, ja, het is bijna geen doen meer aan om nog iets van het evangelie te willen delen in deze tijd. Maar u zegt, ik zie grote oogst. Daarom bidden we, Heer, dat u onze hart en onze ogen wilt bekeren, dat we bijzien wat u ziet. En dat we ons laten zenden bij de mensen thuis te zijn met het evangelie. Om hen te leren wat het betekent bij u te horen. Om van uw koningschap te leven. En om bij zieken te zijn. Werk eens in de oogst die een herdershart kregen van u. Met een pastoraal woord in het leven staan. God, we zijn maar hele kleine mensjes. En wij kunnen ook geen grote veranderingen teweeg brengen. Maar u kunt dat wel. En daarom bidden we om trouw op de kleine locatie waar u ons stelt. Dat we daar werken mogen zijn met oog en een hart voor de kudde, voor de mensen om ons heen. Vader, zo bidden we om uw Heilige Geest. Dat wij ook die ogen mogen krijgen dat u grote oog ziet. En dat wij ja, zelf dicht bij u mogen leven en van uw liefde mogen getuigen. Vader, we bidden u, of u wilt zijn, met de kerk die vervolgd wordt. Ik moet er heel speciaal aan denken, dat in Open Doors zo gebed gevraagd wordt voor meerdere Ethiopische, Eritrese voorgangers die meer dan 20 jaar in de gevangenis zitten. Wij vieren vandaag Vaderdag. We bidden voor al die kinderen van voorgangers die in gevangen zitten. En we bidden voor die vaders zelf dat ze moed mogen houden, dat ze het niet op zullen geven. Dat ze de voetstappen van Jezus zetten, maar met vreugde in hun hart. En geef ook ons iets van die vreugde te kennen. Dat u het u nooit uit de hand loopt. En dat u bezig bent uw plan te voltooien. En dat de oogst indrukwekkend zal zijn. Geef dat we erbij mogen zijn, God. En we danken en bidden het u. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Alleen om de verdiensten van de Heer Jezus. Die klein wilde worden, nederig wilde worden. En altijd het goede hoopte en nog steeds hoopt. Ook voor ons en voor de mensen om ons heen. Daar danken we u voor en we bidden het u in zijn naam. Amen. Ja, dan is er nu het moment om de gaven te geven in de dienst van God. En daarna zingen we gezang 16. Gezang 16, de versen 1 en 2. Bidden is het werk van de Heilige Geest in ons en door ons heen. En daarom krijgt u de zegen van God mee. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Om ook te bidden. Ook voor die werkers in de Oost. En dat wij het zelf mogen zijn. We geven, mogen ontvangen de zegen van de God van Israël. Die we in Jezus' naam op u leggen. Voor u. Voor alle die bij u horen. En voor uzelf. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht en hij geeft u vrede. Door het bloed van Jezus Christus. Amen.